Ik wil beginnen met u een gedeelte te lezen uit Johannes, de Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. Vanaf vers 1, waar staat: en voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Tot zover. Ik twijfel er niet aan of bij de meesten van u is deze geschiedenis inderdaad een bekende geschiedenis. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb meermalen horen spreken over dit onderwerp, of naar aanleiding van deze geschiedenissen. Het is altijd merkwaardig als ik deze geschiedenis lees, dan realiseer ik me elke keer weer dat het weliswaar een bekende geschiedenis is, maar dat men om een of andere reden kennelijk toch niet voldoende begrijpt wat de Heer hier eigenlijk onderwijst. Ook men begrijpt wat er gebeurt, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom wat de Heer Jezus hier zelf aan zijn discipelen demonstreert en wat hij hen onderwijst in feite als een aanschouwelijke les die ze aan de lijve moeten ondervinden. Het opmerkelijk is dat we hier een gebeurtenis vermeld vinden die niet genoemd wordt in een van de andere evangeliën. Dat wil zeggen, in Matthäus, Marcus en Lucas komt deze geschiedenis van de voetwassing helemaal niet voor. Dus te meer opmerkelijk, omdat we daar wel andere dingen vermeld vinden die plaatsvonden op dezezelfde avond en bij dezezelfde gelegenheid. Immers, dit hoofdstuk, dat opent met een vers waar ik altijd een beetje om moet glimlachen, omdat het vers is wat altijd als eerste genoemd wordt wanneer men probeert aan te tonen dat er verschillen zouden zijn of tegenstrijdigheden zouden zijn in de vier evangeliën. Er staat namelijk hier in Johannes 13 vers 1: en voor het feest van Pascha, enzovoorts. Dat wil zeggen, het begint met een datum die genoemd wordt. En het opmerkelijke is natuurlijk dat dit de datum is, de aanduiding is van de avond, waarop de volgende hoofdstukken zich afspelen. Dat wil zeggen, wat er op die avond gebeurt, is vervat in meerdere hoofdstukken. En dat loopt feitelijk tot aan hoofdstuk 18. Want in hoofdstuk 18 verlaat de Heer Jezus en zijn discipelen pas deze ruimte, de opperzaal, om vervolgens te gaan naar de hof, naar Gethsemane, alwaar de Heer Jezus verraden wordt en gevangen genomen wordt om vervolgens de andere dag gekruisigd te worden. Dit is dus de avond en de nacht waarin hij verraden werd. Dat blijkt gewoon uit deze geschiedenis. U hoeft die hoofdstukken maar te lezen tot hij in hoofdstuk 18 komt en dan begrijpt u meteen waar het over gaat. Nu is het merkwaardig, hè, dat diezelfde avond ook beschreven wordt in Matthäus, in Marcus en in Lucas. Alleen, er zijn een paar verschillen in de beschrijving. Wel, er zijn geen verschillen, maar er zijn verschillen in de beschrijving. En daar lezen we namelijk dat het plaatsvond, dat dit alles plaatsvond op de avond van het slachten en het eten van het paaslam. Ik kan geen twijfel over bestaan. Als ik het zo uit mijn hoofd moet zeggen, dan zeg ik nou, in elk van die drie evangelieën staat zeker vier keer dat het gebeurde op die avond. Namelijk op de avond van de 14e van de eerste maand waarop het paaslam geslacht en gegeten moest worden. En dat betekent dat het er 3 x 4 keer staat, zo ongeveer. Dus een keer of 12 staat het er al wel. En daar kan dus geen enkele twijfel over bestaan ook. Bestaat wel, die twijfel. Maar het mag niet, hè. Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat dit plaatsvond in de nacht voorafgaande aan zijn kruisiging. Dat wil zeggen dat het paaslam geslacht werd op de avond voor de kruisiging van de Heer Jezus. Dat leest u zo in Matthäus, Marcus en Lucas. Dat is geen probleem. Dat wordt meestal ook niet ontkend, behalve dan dat men zegt, ja, maar hier in Johannes staat het anders. Want hier gaat het over diezelfde avond, de avond voor zijn kruisiging feitelijk. En dan staat er dat het was en voor het feest van Pascha. En als je het zo leest, dan denk je, tjong, hoe is dat mogelijk? In Matthäus, Marcus en Lucas staat het was op het Pascha. Het was de avond van het slachten en het eten van het paaslam. En hier staat ineens en voor het feest van Pascha. Maar het hele probleem ontstaat doordat we de klemtoon verkeerd leggen. Ik deed het nou ook, bewust. Maar er staat en voor het feest van Pascha. Wat de schrift namelijk leert is dat de avond van de 14e Nisan was des Heren Pascha. Zo wordt het genoemd in Exodus 12 bijvoorbeeld. De avond van de 14e van de eerste maand is des Heren Pascha. Maar er staat nergens dat dat een feest was. Dat was het namelijk niet. Het maakte wel deel uit van de gezette hoogtijden des Heren, maar het was geen feest. Het feest namelijk begon op de dag na het slachten van het paaslam. Het feest werd gevierd vanaf de 15e van de eerste maand tot en met de 21e, het feest van de ongezuurde broden. Dat staat niet alleen in Exodus 12, maar het staat zelfs in 1 Korinthe 5, waar staat, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dan staat erachteraan, zo laat ons dan feest vieren. Want het feest volgt na het slachten van het paaslam. Het feest wat gevierd werd, was juist een feest op basis van het slachten van het paaslam dat eraan vooraf ging. Net zo goed als later in de 7e maand het loofhuttenfeest gebaseerd was op de grote verzoendag die eraan vooraf ging. Precies hetzelfde principe. En wat Matthäus, Marcus en Lucas leren, was dat het paaslam geslacht werd. Inderdaad, op de avond van de 14e. Er staat soms ten onrechte het feest bij. Het woord feest wordt soms genoemd, maar het staat schuin gedrukt. Dat betekent in de grondtekst staat het helemaal niet. En wat er dus gebeurt, is dat de vertalers eerst het woord feest invoeren in Matthäus, Marcus en Lucas. En daarna zeggen dat het in strijd is met het Johannesevangelie. En zo weet ik er nog wel een paar te bedenken. Dat we eerst de Bijbel verkeerd uitleggen en dan zeggen dat het in strijd is met andere delen van de Bijbel. Wel, die tegenstrijdigheid is er niet. De avond van de 14e Nisan was het des Heren Pascha. De avond waarop de Heer Jezus met zijn discipelen het paaslam ook inderdaad at in de opperzaal. Er kan geen twijfel over bestaan. En pas de andere dag zou het feest beginnen. Het feest wat genoemd wordt het feest van Pascha. Of beter, het wordt ook genoemd het feest van de ongezuurde broden. Maar het is volstrekt hetzelfde. Het is namelijk het feest. En zo ook hier. Johannes 13 vers 1 zegt dat dit plaatsvond voor het feest van Pascha. Dat klopt, want het feest begon op de 15e, maar het slachten van het paaslam was geen feest en het vond plaats op de avond van de 14e. Het is geen enkele tegenstrijdigheid. Nou, dat hebben we even gauw opgelost op een gewone evangelisatieavond even. De theologen die maken er al eeuwenlang ruzie over. Dat is geen probleem. Je moet alleen de Bijbel goed lezen, dat is alles. En geloven vanzelfsprekend. Nou, en wat hier nou staat is dat voor het feest van Pascha Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, enzovoort. En in vers 3 wordt het herhaald, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Merkwaardig dat hier eerst gezegd wordt wat de Heer Jezus wist. Dat wil zeggen dat ons verteld wordt wat er in zijn gedachten omging. Waar hij op dat moment met zijn gedachten bij bepaald was. Dat staat er. Jezus wetende dat, enzovoorts. En dan blijkt het eenvoudig, dan staat er namelijk dat hij niet alleen wist dat hij uit deze wereld zou heen gaan, maar bovendien wordt er gezegd dat hij wist waar hij heen ging. Ja, wij zouden zeggen naar de dood, naar het dodenrijk. Maar zo was het niet. Wat hij wist was dat hij zou heen gaan naar zijn vader, dwars door de dood. Hij gaf zichzelf in de dood, leerde schrift, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Hij had niet het lijden op het oog, hij had niet het kruis op het oog, maar hij keek er dwars doorheen. Hij keek op de heerlijkheid die aan hem geopenbaard zou worden daarna. Dat is wat hier staat. Dat is niet onze gedachtegang, maar dat is wat de schrift ons hier zegt. Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan, niet tot de dood, maar tot de Vader, naar de hemel zelf. En zo ziet u dat hij zelf dacht, niet alleen aan zijn lijden en sterven, maar vervolgens aan zijn opstanding en hemelvaart, want daar was het allemaal om begonnen. En het wordt dan ook herhaald in vers 3. Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Maar alle dingen waren hem pas in handen gegeven bij de opstanding. Dat is wanneer hij ook zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat was nog niet zo toen hij op aarde was. Dat was pas zo nadat hij opstond uit de dood en nadat hij de eersteling geworden was, op die wijze, de eersteling geworden was van een nieuwe schepping. Dat is wat de Filippenzenbrief ons leert in Filippenzen 2, dat de Heer Jezus het geen roof geacht had om God even gelijk te zijn. Hij was God, vanzelfsprekend natuurlijk. Maar hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is gehoorzaam geworden. Hij is een mens geworden, zoals u en ik. Net als ons is hij vlees en bloed deelachtig geworden. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. Dat wil zeggen dat die positie van Christus, waarin alle dingen in zijn handen gegeven zijn, een positie is die hij zich verwierf door de opstanding uit de dood. En begrijpt u me goed, om te kunnen opstaan uit de dood moet je wel eerst sterven. Dat is de noodzakelijke weg. Maar het kruis was niet het eindpunt, integendeel, het was een noodzakelijke fase, het was inderdaad het dieptepunt, maar het was een noodzakelijke dieptepunt op de weg naar zijn verheerlijking. En wat de Heer hier weet, want dat staat er, wat de Heer hier weet, is dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, vers 3. Het is precies hetzelfde als wat de Heer enige hoofdstukken eerder in Johannes 3 vertelt aan Nicodemus. Hij zegt, niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen die eerst daaruit is nedergedaald. Hij was God, maar hij kwam op aarde. Om vervolgens weer op te varen naar de hemel, om te zitten aan de rechterhand Gods. En ik zeg er meteen bij, als onze hoge priester. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kijk, dat is wat de Heer Jezus hier in gedachten heeft. Dat hij verheerlijkt zou worden. Dat hij deze aardse wereld zou verlaten. En wij zeggen dan door de dood, jawel. Maar dat hij deze aardse wereld zou verlaten en dat hij zou opvaren ten hemel. Want daar ging het om. Dat is waar zijn gedachten bij bepaald worden. En het is merkwaardig, er staat dat hij daaraan dacht toen het avondmaal gedaan was. Ja, het is nog sterker. Er staat in vers 1 eerst dat de Heer daaraan dacht. Dan zegt vers 2 dat het avondmaal gedaan was. En dan zegt vers 3 dat hij er nog steeds aan dacht. Het wordt herhaald. En ertussenin staat, en als het avondmaal gedaan was, enzovoort. En dat avondmaal, ja, het avondmaal, niet de maaltijd. Niet als ze gegeten hadden of zo. Nee, als het avondmaal gedaan was. Het is de aanduiding, uiteraard, en dat in overeenstemming met Matthäus, Marcus en Lucas, van de paasmaaltijd. Dat was het avondmaal dat gegeten werd tussen de avond. Letterlijk vertaald tussen twee avonden, maar wij zouden zeggen tussen de avond. Niet tussen de middag, maar tussen de avond. Dan begrijpt iedereen waar het om ging. Dat is heel gemakkelijk, hè? Dus bij begin van de avond werd het paaslam gegeten. En weet u nog uit Matthäus, Marcus en Lucas dat daar gezegd wordt dat de Heer na de maaltijd, staat er uitdrukkelijk, na de maaltijd nam hij het brood. Hij zegende, hij brak het, hij zegende het en hij deelde het uit onder zijn discipelen. En na de maaltijd nam hij de beker en hij zei, dit is het bloed, het leven feitelijk dus van het nieuwe verbond. En hij deelde het ook uit aan zijn discipelen. En ja, ik moet het nou kort vertellen, natuurlijk kan er niet over uitweiden, maar het gaat om het principe dat op deze paastafel zich niet alleen dat lam bevond, maar ook brood en wijn. De verklaring daarvan is een heel eenvoudig, heel systematisch ook, namelijk dat dat paaslam een beeld is van de Heer Jezus in zijn lijden en sterven. En dat het bloed van het paaslam het bloed was van het oude verbond. Maar dat brood en beker wat zich daarnaast bevond, in feite de aanduiding was van het vervolg, namelijk van zijn opstanding. Daarom, na de maaltijd nam de Heer brood en beker en hij zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dat was wat anders dan het bloed van het paaslam, laten we elkaar goed begrijpen. Het spreekt van zijn opstanding, het spreekt van het nieuwe leven. Het is na de maaltijd en dan komt er feest. Dan komt brood en wijn, en brood en wijn hebben in ieder geval te maken met feest. Je moet er ineens aan denken dat er in het Oude Testament gesproken wordt over een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dezelfde ordening waarvan onze Heer Jezus een hoge priester is. Nu zittend aan de rechterhand Gods. En van die hoge priester wordt ook gezegd, hij bracht voort brood en wijn. We weten niet waar de man vandaan kwam, we weten niet waar hij heen ging, we weten eigenlijk helemaal niks. Zegt de Hebreeënbrief over Melchizedek. Maar wat we weten is, hij bracht voort brood en wijn. Een beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou goed, wat u nou even vast moet houden is dat na het eten van de maaltijd de Heer het brood nam en de beker. Als beeld van zijn opstanding. En hier in het Johannes-evangelie staat ook wat er gebeurde na het eten van de maaltijd. Alleen staat er niet dat hij brood en beker nam, maar er staat dat hij opstond van het avondmaal in vers 4 en dat hij zijn klederen aflegde en hij nam een linnen doek en omgordde zichzelf. En als je nou niet al te trouw bent aan het woord, zeg je, kijk, dat is een heel ander verhaal. En dat is zo. Het is een heel ander verhaal. Ja, het verhaal is anders. Maar de betekenis is volstrekt gelijk. Want wat de Heer hier doet, is zo zonder meer de uitbeelding van de opstanding die zou volgen na zijn kruisiging. Er staat het trouwens. Hij stond op van het avondmaal. Voor een goede verstaander is dit al voldoende. Hij stond op van het avondmaal. Daar had ook gewoon kunnen staan. Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde zichzelf en goot water in de bek en begon de voeten der discipelen te wassen. En dan weet je ook dat hij was opgestaan. Vanzelfsprekend. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar het staat erbij, hij stond op van het avondmaal. En terwijl het avondmaal in principe, die paasmaaltijd althans in principe, in eerste instantie spreekt over zijn lijden en sterven. Dan staat erbij, hij stond daarvan op en dat spreekt dus uiteraard over zijn opstanding. Elk woord in de schrift spreekt over Christus, deze woorden ook. Hij stond op van het avondmaal, in plaats van brood en beker te pakken stond hij op. En legde zijn klederen af. Ik weet niet in welke volgorde het nou echt heeft plaatsgevonden, maar het kan me ook helemaal niet schelen. Het is belangrijk, waar stond het er wel bij, maar het staat er niet bij, dus laat dat maar zitten. Hij stond op, legde zijn klederen af. Bent u Bijbel vast? Kent u de schrift een beetje? En legde zijn klederen af. Wij weten zo, het aardse huis, deze tabernakels verbroken wordt, bij een gebouw hebben bij God niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, want wij verwachten bekleed te zullen worden straks weer. Als we dit kleed afleggen, ontdoen we later een ander kleed aan, en we spreken nou uiteraard over het lichaam. En het afleggen van een kleed is nog altijd een uitdrukking van sterven, van dood. Dat is de hele Bijbel zo. En hier dus ook. Hij legde zijn klederen af, is een beeld van zijn dood. Maar dan staat er dat hij nam een linnen doek en omgordde zichzelf. Dat wil zeggen, hij trok wat anders aan. Dat is een beeld van opstanding. Een linnen doek. Eens kwam hij in deze wereld als mens, in zijn vernedering. En men wond hem in doeken en men legde hem in de kribben. Daar begon het mee. En hier lezen we precies hetzelfde, maar nu direct in verband met zijn opstanding. Namelijk, hij werd omgord in een linnen doek. Het is bepaald geen plechtige kleding. Zeker niet bij zo'n plechtige gelegenheid als het eten van paaslam enzovoorts. Maar hij omgordde zich met een linnen doek. Later komen we een linnen doek nog een keer tegen, nou echt in verband met zijn opstanding. Want het was het enige wat nog gevonden werd, keurig opgevouwen in het graf, een linnen doek. Maar een linnen spreekt sowieso van opstanding. Van de priesters wordt geleerd in de schrift dat ze zich niet mochten kleden in wol, maar in linnen. Je moest een linnen kleding aantrekken, zoals een linnen broek staat. Je moest linnen dragen, want wol is een beeld van de oude mens. Is het natuurlijke kleed van een schaap, zal ik maar zeggen. Het is gewoon haar, het is dat wat de mens van nature heeft als kleed, zal ik dan maar zeggen. Hè? Maar linnen is dat wat op een andere manier, op kunstmatige wijze zou ik willen zeggen, op synthetische wijze tot stand gebracht wordt. Het is een ander soort kleding. Het is dat wat van buitenaf komt. Het is ook niet het vel van een dier of zo, want dat is weer wol. Maar het is dat wat gekweekt wordt via het vlas. Het komt in de Bijbel nogal eens voor hoor. Het vlas. En wordt op kunstmatige wijze wordt daar linnen uit de voorschijn gebracht. Wordt linnen van gemaakt. Via een ingewikkeld proces, maar daar zullen we het maar niet over hebben. Het gaat erom dat u die dingen leert begrijpen dat linnen een beeld is van de opstanding. Een ander kleed. Niet een natuurlijke kleed, maar een nieuw kleed. Dus dat omgorden in linnen is een beeld van zijn opstanding. En bovendien omgorden op zich is een beeld van bereidvaardig maken. Klaar zijn om aan het werk te gaan. De lenden omgord wil zeggen gereed zijn tot de arbeid. Of gereed zijn tot activiteit, tot werkzaamheden in elk geval. En daarom wat nu volgt spreekt vanzelfsprekend over dat wat de Heer Jezus zou doen, over het werk van de Heer Jezus Christus na zijn opstanding. Natuurlijk, een heel belangrijk werk van de Heer Jezus deed hij in zijn lijden en sterven. We spreken over het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, terecht. Maar het mag ons de ogen niet sluiten voor het feit dat hij juist na zijn opstanding actief is en werk verricht voor ons. Dat hij een functie heeft, dat hij actief is. En daarover spreekt dit schriftgedeelte. Er staat, hij stond op van het avondmaal, legde zijn kleden af, nam een linnen doek, omgordde zichzelf, goot water in het bekken. Hij goot water in het bekken. Levend water, stromend water. Dat is op zich een beeld van opstandingsleven. En aan de andere kant is het een beeld van het woord van God, wat immers dat leven verwekt en waardoor wij tot leven komen. Immers, wij ontvangen nieuw leven wanneer we tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Maar het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Al deze beelden spreken van leven. Maar hier is het water als beeld van het woord van God ook speciaal. En van leven, wat er is in het woord van God. Maar het spreekt hier speciaal ook over de reinigende werking van water. Niet alleen dat het leven geeft, maar en dat het leven er zelfs uit voortkomt, maar ook zelfs dat water reinigt. En er staat er, hij begon de voeten der discipelen te wassen. En af te drogen met een linnen doek waarmee hij omgord was. En je zou zeggen, wat is dat nou ineens? Oh ja, wij verzinnen allerlei verhalen om te verklaren dat het eigenlijk toch een heel gewone bezigheid was wat hier gebeurde. Maar dat is natuurlijk niet waar. Natuurlijk bestaan er bepaalde wetten omtrent reiniging en wassing, zeker in verband met de maaltijd en zo. Maar ik dacht dat het gebruikelijk was dat men zich waste voor de maaltijd en niet daarna. Als men het huis binnenkomt, maar niet nog eens na de maaltijd. Maar wat de Heer doet is na de maaltijd hen wassen en dan worden de verhalen bedacht. Kijk, als men het niet begrijpt, dan gaat men zelf verhalen bedenken. Worden de verhalen bedacht van, ja, die voeten hadden gewassen moeten worden van tevoren, maar kennelijk heeft niemand dat gedaan. En dan zeggen ze, nou dan doet de Heer het achteraf nog. Nou dan zou ik zeggen, dan is hij wel te laat. Heb ik altijd gedacht, denk ik, dat is gek. Dat kan niet. Had ervoor gemoeten dan. Maar zo ligt het gewoon niet. Hè? Kijk, wat de Heer later tot apostel Petrus zegt, is dan ook, gij zijt geheel rein. Die geheel rein is, heeft niet van nodig dan alleen dat de voeten gewassen worden. Ze waren dus rein, ze waren gewassen. Dat is juist het uitgangspunt. Ze waren in ieder geval gewassen, schoon aan de tafel gekomen. Het bijzondere zegt hij dat de Heer hem na de maaltijd nog wast. En daar protesteert apostel Petrus ook tegen, om verschillende redenen natuurlijk. Maar hij zegt, wat is dat? Nou, zult gij mij de voeten wassen? En Jezus zegt, dat is een prachtige uitspraak, hè? Jezus zegt, wat ik doe, weet gij nu niet. Oh nee, wist hij dat niet?
De Heer zegt, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Nou, hij heeft het na dezen verstaan, dat is waar. Maar wat hier eerst staat, is dat je toen niet wist. Kijk, wat Petrus heel goed wist, was dat de Heer Jezus bezig was, of aanstal te maken om zijn voeten te wassen. Hij wist dat heel goed, alleen daar protesteerde hij juist tegen. Juist omdat hij het zo goed wist. Waaruit dus maar weer volgt dat het niet ging om het wassen van die voeten. Het was niet alleen hoogst ongebruikelijk, maar vermoedelijk ook volslagen overbodig onder die omstandigheden. Maar daar ging het niet om. Het ging om dat wat de Heer hen hierdoor wilde onderwijzen. Hij zegt dan ook, Petrus, je begrijpt er niks van. Maar dat komt nog wel. Gij zult het na dezen verstaan. En als de Heer dan ook klaar is met dit ritueel, dan vraagt hij ook aan zijn discipelen in vers 12, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Nee, ze verstonden niet. En dan legt de Heer het uit. Ik weet niet of ze toen verstaan hebben. Maar achteraf hebben ze het wel verstaan. Van de apostel Petrus weet ik het zeker dat hij het verstaan heeft. Hij zegt het namelijk. Ik weet niet of u dat ooit is opgevallen, maar in de eerste Petrusbrief, eens kijken, dat is 1 Petrus 3, spreekt de apostel over een reiniging, een wassing. De doop wordt het daar genoemd trouwens. Maar het is wel degelijk dan een rituele reiniging. Er staat vers 21 van 1 Petrus 3, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God. En de apostel spreekt dus hier over het verschijnsel dat men weliswaar gedoopt kan worden, weliswaar gewassen kan worden in water, van mijn part ritueel gewassen worden in water. Hij zegt, maar daar mag dan misschien vuiligheid van het lichaam mee afgewassen worden, maar daar gaat het niet om, zegt hij. Hij zegt, het is niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams. Hij zegt, maar het heeft te maken met een goed geweten tot God. Het gaat niet om dat het lichaam gereinigd is, het gaat erom dat het geweten gereinigd is. En wat geleerd wordt in de Hebreeënbrief is dat onder het oude verbond dan weliswaar offers gebracht worden tot verzoening van de zonde. Maar wordt erbij gezegd, die offers konden de gewetens van de zondaren niet reinigen. Degene die de offers brachten, daarvan werden de gewetens niet gereinigd. Maar wat er geleerd wordt, is dat een ander offer gebracht is later, wat wel gewetens reinigt, wat onze gewetens reinigt. En uiteindelijk in de Hebreeën 10 wordt dan ook gezegd dat wij met vrijmoedigheid kunnen naderen tot God, om het dan maar kort te zeggen, in volle verzekerdheid des geloofs, staat gereinigd zijnde met rein water en met een goed geweten. Onze gewetens gereinigd zijnde. Want het gaat niet om dat het lichaam gereinigd is. Het gaat om de betekenissen van, de hogere geestelijke betekenissen van, dat onze gewetens, ons inwendige, zal ik maar zeggen, gereinigd is. En dat is een belangrijke zaak. Of we van buiten schoon zijn, nou, dat maakt mij niet zoveel uit. Maakt me wel een beetje uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar niet zo geweldig veel. Maar het gaat erom of we inwendig gereinigd zijn. Die uitwendige mens wordt sowieso afgelegd. Maar het gaat erom wat er dan overblijft. Is dat schoon? Ik moet ineens denken aan het onderwerp waar ik gisteren over sprak. Over het brandoffer, waarvan gezegd werd dat het in stukken gedeeld moest worden. Het moest helemaal ontleed worden in onderdelen. Alle organen moesten eruit gehaald worden. En al die delen moesten stuk voor stuk op het altaar gelegd worden. Niet het hele dier in zijn geheel, maar stuk voor stuk. Moest eerst ontleed, echt geslacht worden. En van de ingewanden staat dan dat die ingewanden eerst gewassen moesten worden in water. Volkomen rein. Het inwendige. De ingewanden. De inwendige mens, zouden wij zeggen, moest schoon zijn. Gewetens moesten gereinigd worden. En dat is waar het om gaat, dat gewetens gereinigd moeten worden. De apostel Petrus heeft dat begrepen wanneer hij die dingen schrijft in 1 Petrus 3. En uiteindelijk blijkt dat ook de apostel Johannes, die dit verslag, of wiens hand eigenlijk dit verslag geschreven heeft, het ook begrepen heeft. Want hij schrijft daar namelijk over in zijn eerste brief, de eerste Johannesbrief. Want waar heeft hij het daarover? Wel heel eenvoudig, over vergeving van zonden. Of ons lichaam aan de buitenkant vuil is, maakt niet uit, of ons geweten maar niet belast is. Als wij maar een rein geweten hebben, Een geweten dat gereinigd is, zodat we met alle vrijmoedigheid kunnen naderen tot God en tot de troon van God. Ik moet u zeggen dat ik moeite heb met vrijmoedigheid te naderen tot de troon van koningin Beatrix. Ik zou dat niet graag doen. Ik denk u ook niet, dan voel je toch een beetje verlegen worden. En als we nou praten over de troon van God, wordt het heel wat gevaarlijker. Omdat we weten dat we van doen hebben met een rechtvaardig God. Het is voor een zondaar levensgevaarlijk om te naderen tot God. Maar wij kunnen naderen met vrijmoedigheid, omdat onze gewetens gereinigd zijn. Waarom? Wel eenvoudig omdat wij gereinigd zijn, gewassen zijn. Nee, niet de voeten, daar heb ik het niet over nog. Ik heb het erover dat wij eerst helemaal gereinigd zijn. Laat ik het dan anders zeggen, ik hoop dat u dat begrijpt. Wanneer wij deelnemen aan dat wat van het avondmaal over is, kortom, wanneer wij deelnemen aan brood en beker, wanneer wij uitdrukking geven aan het bewustzijn dat we leden zijn van het lichaam van Christus, dat we met God verzoend zijn, dat we door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, dan doen we dat omdat we eerst geheel rein geworden zijn. Omdat we namelijk met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Opgewekt, dat we nieuw leven hebben ontvangen in hem. Daardoor zijn wij geheel rein. Dat is wat inderdaad wordt uitgedrukt in de doop door onderdompeling. Het is een uitbeelding van in het graf gaan, sterven. Maar vervolgens daaruit opstaan. Dat is precies dezelfde gedachtegang. Onze zonden worden afgewassen, zal ik maar zeggen, doordat wij gestorven en begraven en opgewekt zijn. Sommigen hebben moeite met het begrip afwassing als we praten over doop. Maar in verband met de apostel Paulus werd het gezegd, hè? Nu dan, wat vertoeft gij? Laat u dopen en uw zonden afwassen, staat er. Handelingen 22. Ja, het slaat op dood en opstanding, maar daardoor worden wij gereinigd. En wij die geloven zijn geheel gereinigd. Wel, misschien is het niet nieuw voor u, maar het is toch goed om het nog eens heel goed te vertellen, dat wij, hoe erg zondaren we ook zijn, hoe diep gezonken wij zijn, dat wij kunnen naderen tot God op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Wij hoeven onszelf niet eerst te reinigen. Integendeel, hij is degene die reinigt. Het is niet bekeert u en wast u. Het is niet bekeert u en doopt u, maar het is bekeert u en laat u dopen. Het wil zeggen dat we kunnen komen zoals we zijn, omdat dat wat aan ons mankeert veranderd wordt, of goed gemaakt wordt, verzoend wordt door de Heer Jezus zelf, die onze middelaar en onze verzoender, onze voorspraak is. Een van die liederen zegt het ook: kom zoals ge zijt. En het werd, dacht ik, gezongen. Ik heb gauw die eerste regel opgeschreven. Ik kwam tot Jezus zondig en onrein. Het is een lied dat heb ik in jaren niet meer gehoord. Ik kwam tot Jezus zondig en onrein en hij nam mijn zonde weg. Wij doen dat niet eerst zelf weg, om ons acceptabel te maken voor God, want dat lukt nooit namelijk. 1500 jaar geschiedenis van Israël onder de wet moet groot genoeg zijn, moet duidelijk genoeg zijn om ons dat te illustreren. Wij kunnen ons niet acceptabel maken voor God, maar God maakt ons acceptabel voor hem in Christus. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Het is zijn werk, niet het onze. En wij komen zoals wij zijn, dat is wat wij prediken. In onze evangelisatiebijeenkomst en dus vanavond ook. Die mag komen tot hem, vermoeid en beladen, en dat hij u rust zal geven. Hij neemt uw zonden weg. Tragiek is echter dat wij daarna, wanneer wij daarop in zijn gegaan en onze zonden hebben laten wegnemen, dat wij daarna dikwijls tot de conclusie komen dat we nog steeds zondaren gebleven zijn. Dat er niks veranderd is. Kijk, wat er ook veranderd is, dat zijn niet wij. Wat er veranderd is, is onze relatie tot God. Die is veranderd. En aangezien die onzienlijk is, zien wij die niet. En ook nadat wij geknield hebben bij het kruis en gedankt hebben voor het verlossingswerk van de Heer Jezus, blijven wij gewoon zondaren. Ja, niet voor God, maar voor onszelf wel. God heeft het weggedaan. Voor hem speelt het geen rol. Maar wij zijn voor onszelf nog steeds zondaar. En indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. Dat is dezezelfde Johannes die dat schrijft in zijn eerste brief, het eerste hoofdstuk. Dat is een teleurstelling voor sommigen. En een nog grotere teleurstelling voor sommigen is dat niet alleen zij nog steeds zondaren zijn, maar dat anderen, hun broeders en zusters namelijk, die ook tot geloof gekomen zijn en met wie ze samen geknield hebben bij het kruis, dat ook nog steeds zondaren zijn. Misschien een wat merkwaardige jeugdherinnering, maar ik herinner mij dat ik ooit inderdaad een keer heel bewust voor de Heer Jezus gekozen heb. Ik was toen 9 jaar. Achteraf denk ik, ach, ik ben altijd een gelovige geweest, maar ik heb toch bewust ooit een keer een stap gedaan. Ik was 9 jaar. Maar ik herinner mij dat daarna wel eens tegen mij gezegd is door iemand van, heb jij nou je hart aan de Heer Jezus gegeven? Ik heb het nog onthouden. En toen dacht ik, ja, ik ben nog net zo. Als kind kom je tot die eerlijke vaststelling, ik ben nog net zo, er is niks veranderd. Nee, terecht, er is niks veranderd. Dat niet. Maar waar het om gaat is dat God onze zonde heeft weggenomen. Hij heeft ons volkomen rein gemaakt en wij accepteren dat ook. Wij prediken dat aan de wereld om ons heen en voor mij wat aan onze familie enzovoorts. En dan komen ze uiteindelijk tot geloof en dan blijkt dat ze nog net zulke zondaren waren als daarvoor. En wat zeggen we dan? Nou, wij niet, maar er zijn er dan die dan zeggen, ja, maar dat kan zomaar niet. Want nou ben je kind van God geworden en nou moet je dit en dat. Of nou ben je kind van God geworden en nou mag je niet meer dit en je mag niet meer dat en je mag niet meer enzovoorts. Zo werkt dat. Nou ja, dat hoef ik u niet te vertellen. Dat weet u wel dat zo gaat. Dat is heel gebruikelijk. Je mag eerst komen met alle vrijmoedigheid tot de Heer Jezus. Maar als je dat gedaan hebt en als je je hand hebt opgestoken, zal ik maar zeggen, dan moet je vervolgens beoordeeld worden door je medegelovigen of je wel acceptabel genoeg bent in de gemeente enzovoort. Zo werkt dat. Ik heb niks speciaals op het oog. Het is overal zo bijna, helaas. Ik weet ook niet hoe het bij u is. Daar heb ik gelukkig geen weet van. Het gaat hier gewoon om Bijbelse waarheden die ik probeer uiteen te zetten. Maar waar het om gaat is dat we ook nadat wij tot geloof gekomen zijn, niet alleen nog zondaren zijn, maar ook gewoon zondigen. En dan zou ik willen zeggen, so what? Want wij zijn behouden geworden, we zijn gereinigd door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En Hij leeft nog steeds. En dat is de reden waarom ik nog steeds rein ben voor God. Niet omdat ik niet zondig, maar omdat ik gereinigd word. Gereinigd werd eenmaal en gereinigd wordt nog steeds. En dat is wat de Heer u illustreert. Het ging om hen die geheel rein waren. Ze waren geheel rein aan de tafel gekomen. Anders kun je niet aan tafel immers. Je kunt pas gemeenschap hebben met de Heer en aan zijn tafel dus ook aanzitten. Denkt u maar bij wat u wilt, dat maakt me nou niet uit. Hè? Maar je kunt pas gemeenschap hebben met de Heer wanneer je eerst rein bent. Dat betekent dat je eerst tot geloof gekomen moet zijn. Het wil niet zeggen dat je jezelf eerst gereinigd moet hebben, want dat kun je toch niet. Dat is een onzinnige eis die we stellen dan. Je moet rein zijn, gereinigd zijn door het bloed van het lam dat stierf, maar dat staat als geslacht. Ik bedoel, het leeft. Het leven van Christus reinigt ons van elke zonde, zegt de apostel in 1 Johannes. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Weet u wat de Hebreeënbrief uiteenzet? Dat wij een Heer hebben die voor ons leeft. Er staat in Hebreeën 1, vers 3, over de Heer Jezus. Let wel, niet over wie Hij was, maar over wie Hij nu is. Er staat de welke alzo Hij is. Het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Nadat Hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Er staat dus dat Hij, nadat Hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat wil zeggen, Hij heeft ons eerst gereinigd en sindsdien zit Hij aan de rechterhand Gods. Dat is het begin van deze brief, begrijpt u wel? Dat is niet het eindpunt, zo van als we dat ooit nog eens een keer zouden bereiken, zou dat heel aardig zijn. Niet te vroeg natuurlijk, maar op ons sterfbed of zo. Nee, daar gaat het niet om. Het is juist het uitgangspunt van deze brief. Hij is gezeten nadat Hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft. En hoe nu verder? Wel, dat is wat de brief uitlegt. Dat hij daar zit, nu, vandaag, uiteraard. En dat hij daar zit als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, hij is de koning, hem zijn alle dingen in de handen gegeven. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zit dus op de troon, die een genadetroon blijkt te zijn. Genade heerst. Er is heerschappij, maar genade heerst. Omdat hij namelijk niet alleen koning is, maar hoge priester. En wat de hoge priester deed, zegt dezezelfde Hebreeënbrief, is ingaan in het heiligdom. Onder Israël gebeurde dat eenmaal per jaar, de grote verzoendag. Ingaan in het heiligdom om verzoening te doen voor de zonden des volks. Eenmaal. En onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek is eenmaal ingegaan om verzoening te doen voor de zonden des volks. Maar nadat hij de reinigmaking onze zonden al teweeg gebracht had. Dat staat hier. En wat de Heer dus nu doet, vandaag aan de dag, als onze hoge priester en als onze voorspraak, is ons reinigen van onze dagelijkse zonden. Van onze aanklevende zwakheden. Om dan eens een calvinistische term te gebruiken. Want wat werd er onrein van die discipelen? De voeten. Het had te maken met hun wandel. En zo is het met ons ook. Wij zijn voor God gerechtvaardigd. God ziet ons in Christus. En Christus is volmaakt. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En zegt de apostel, gij zijt in hem volmaakt. Hij kende die mensen niet eens tot wie die sprak. Hij zegt, gij zijt in hem volmaakt. Hij wist dat zo. Omdat het God is die ons een hoge priester gegeven heeft, die ons reinigt. Kijk, en door onze levenswandel komen wij die al rein zijn, als gelovigen, in aanraking met deze zondige wereld. Als ik het vlug zeg, is het gewoon zo, wij komen in aanraking met deze zondige wereld, want ons eigen lichaam behoort tot deze zondige wereld. Dus uit de aarde aards, is zondig, het is het lichaam der zonde, en daar komen wij mee in aanraking, dus worden we daarmee besmet. Oh ja, wat vertelden ze nou ook laatst? Oh ja, dan vertellen ze altijd, de wereld is zo onrein, wij zijn schoon. En die onreinheid van de wereld moeten we ver van blijven, want het komt tot ons en dan worden wij vuil. Ja, ja. Maar als je ook netjes wast en vervolgens opsluit, een hele dag, dan ben je aan die avond van die dag ben je vies. En dan ben je niet in contact geweest met die wereld ver om je heen. Maar dan is het je eigen vuiligheid die van binnen naar buiten komt. En die je weg moet wassen. Of niet? Wat de schrift leert is dat vuiligheid in de mens zit. Komt niet van buiten in hem, het zit van binnen in hem en hij spreidt het rond. Het is precies andersom. Wij worden niet bevuild door ons milieu of door onze maatschappij of door onze cultuur. Maar wij zijn degene die die maatschappij en die cultuur en dat milieu gemaakt hebben. Die maatschappij om ons heen, dat milieu, is door ons vervuild. Ik heb het niet over de sloten, ik heb het gewoon over de maatschappij waarin wij leven. Een van de filosofieën van vandaag aan de dag is dat de mens van nature goed is, alleen dat hij slecht wordt vanwege de invloed van zijn omgeving op hem. Maar het is andersom. De omgeving was volmaakt, alleen de mens staat erin en hij maakt de omgeving slecht. Er was eerst een mens en pas daarna was er een maatschappij. En als die maatschappij slecht is, komt dat omdat die maatschappij gevormd is door mensen. De vuiligheid komt van de mens uit. De andere plaats zegt de Heer, een mens wordt niet verontreinigd door dat wat de mond ingaat. Dat is waar wij altijd kritiek op hebben. Je mag niet dit eten, je mag niet dat drinken, je mag niet roken enzovoorts. Dan gaat het er niet om of die dingen nuttig zijn of niet. Het gaat erom of een mens daar eigenlijk wel door bevuild wordt. En de schrift zegt nee. De Heer Jezus zegt, een mens wordt bevuild van dat wat door zijn mond uitgaat. Daarmee verontreinigt hij zich. En zijn omgeving uiteraard. Want uit het hart komen voort. Ja, ook het onze. Dat van gelovigen dus. En wij worden dus onrein vanwege dat we met twee benen, en ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk, in deze wereld staan. Met ons hele lichaam dus ook feitelijk, maar daar gaat het nou even niet om. Hè? Wij worden verontreinigd doordat wij nou eenmaal hier leven. En dan zeg ik weer, nou zo wat. Dat is inderdaad zo. En we nemen het anderen kwalijk, soms. Maar waarom zouden wij? Want wat de schrift ons leert, is dat wij iemand hebben die ons reinigt nadat hij ons eerst gereinigd heeft. Nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, is hij gezeten ter rechterhand Gods als onze hoge priester en doet hij verzoening voor de zonden des volks. Daar zit hij om ons te helpen te bekwamer tijd, staat er. Dat wil zeggen, zodra wij het nodig hebben. Dat is eigenlijk altijd, hoor. We hebben het altijd nodig dat we gereinigd worden. We hebben het volste vertrouwen dat het gebeurt. Het is dat wat de schrift zegt, het is vanavond trouwens ook al gezegd, dat er niets is wat ons kan scheiden van de gemeenschap met God. Ja, van de liefde God, staat er. Dat is gemeenschap met God dus. Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Ook onze zonden niet. Waarom niet? Omdat de Heer ze wegneemt. Omdat Hij ons reinigt. Het is duidelijk genoeg dat de apostel Paulus zegt dat wij iemand hebben die de gemeente reinigt. Er wordt gezegd dat hij zich heeft overgegeven, nu vandaag aan de dag, om zich zijn gemeente voor te stellen. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Omdat hij haar reinigt door het bad des waters, door het woord. En als u zegt, de gemeente moet toch rein gehouden worden, zeg ik, ja, dat is waar. Dank je de Heer voor dat hij dat doet. Dat hij die gemeente rein bewaart. Hij is degene die ons rein bewaart en die onze gewetens reinigt. Ja, sommigen nemen daar geen genoegen mee. Die zijn trots op hun besmet geweten. Vinden dat erg vroom. Maar hij is degene die ons reinigt. En wat wij verondersteld worden te doen is ons laten onze voeten wassen. Dat we ons overgeven aan het werk wat de Heer Jezus doet. Niemand van de discipelen had erom gevraagd. En ook wij hoeven daar niet eens om te vragen. Hij doet dat. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, dan staat er dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van elke zonde. 1 Johannes 1 vers 7. Of 1 Johannes 2 vers 1. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ja, een voorspraak. Iemand die voor ons bidt. Precies de uitdrukking die in de Hebreeënbrief ook gebruikt wordt. En wij zeggen, nee, we moeten zelf ons woordje doen bij hem. We moeten zelf voor onszelf spreken. Nee, dat mag wel, maar er staat, wij hebben een voorspraak. En namens onszelf spreken heeft geen enkele zin. We kunnen het doen, maar het neemt onze zonde nooit weg. Het reinigt ons nooit. En het feit dat wij, als wij onze zonde beleiden, dat wij op grond daarvan ook nog gereinigd worden, ook komt niet omdat wij dat zo netjes gedaan hebben, maar het komt omdat wij een voorspraak hebben bij de Vader, een middelaar bij God. Niet Maria, uiteraard, maar de Heer Jezus zelf. Dan staat er ook, zodanig een hoge priester betaamde ons, zegt de Hebreeën. Zo'n middelaar, zo'n hoge priester hadden wij nodig. En wij hebben er een die ons reinigt. Dat is wat hier uiteengezet wordt in Johannes 13 met betrekking tot die voetwassing. De Heer wast de voeten van de discipelen, ongevraagd. Maar hij doet het. En als Peter zegt, nee, dat is helemaal niet, dat heb ik liever niet dat u dat doet. Misschien denkt hij van, dat doe ik zelf wel. Of misschien dacht hij, het is helemaal niet nodig. Maar de Heer zegt tegen hem, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Als je geheel rein bent, dan is het de Heer die je voeten wast. En als dat laatste niet gebeurt, is ook het eerste niet waar. Want het hangt niet van Petrus af, het hangt van de Heer Jezus af. Het hangt niet van ons af, het hangt van onze Heer Jezus Christus af. Het is onze hoge priester die onze zaken behartigt. Het is net als bij het Nederlandse recht. Als je een beetje hoger opkomt in de rechtszaak en zo, dan mag je je eigen zaak niet meer regelen. Dan mag je geen woord zeggen, in feite. En dan mag je alleen erbij zitten, maar dan heb je een advocaat. In het Grieks een parakletos, vertaald met voorspraak in 1 Johannes 2. En vertaald met trooster op andere plaatsen. Maar dan heb je een advocaat die je zaak voert. Je mag wel praten met je advocaat, maar je advocaat voert het woord tegen de president van de rechtbank. En zo is het hier in de Bijbel ook. Wij hoeven onze eigen zaak niet te behartigen. Wij kunnen spreken met onze advocaat. Maar ook als we dat niet doen, behartigt hij nog onze zaak. Er verandert niks. Je kunt al je noden bekendmaken bij de Heer als je bezorgd bent, zegt de Filippenzenbrief. Maar hij regelt de zaak. En wat wij ontvangen is vrede, rust. Oh, ik weet het. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar je hebt gezondigd. En dan zeg ik, ja, maar ik heb een hoge priester. Of ik zeg, nee, maar ik heb een hoge priester. Maakt me niet uit. Maakt niks uit, hoor. Ik hoop dat we goed begrijpen wat die heerschappij van de genade inhoudt. Wij worden niet geacht ons bezig te houden met onze zonden. En met de vraag of iets wat wij deden al of niet een zonde was. Wij worden niet geacht te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Wij worden geacht te eten van de boom des levens. Wij leven onder de heerschappij van Christus die ons leven is. En van de vruchten van die boom eten wij. Dat is geen hoogmoed, maar dat is geloof. Dat is gehoorzaamheid aan het woord van God. En als je zo gelooft en zo gehoorzaam bent, heb je een rein geweten. Misschien niet tegenover mensen, maar wel tegenover de Heer. Dat is het eigenaardige. Dat is het kenmerk van een ware gelovige. Misschien zijn twijfels heeft over zijn relatie met zijn medebroeders en zusters. Dat hij zekerheid heeft over zijn verhouding met de Heer. En waarbij de verhouding met broeders en zusters verbroken kan worden, kan de verhouding met de Heer nooit verbroken worden. Er was iemand die schreef dat hij met mij van inzicht kon verschillen. Hij zegt, maar dat geeft niet, dan scheiden we als broeders. Ik begreep dat niet. Maar het is natuurlijk zo dat broeders wel eens scheiden. Althans wat de uiterlijke dingen betreft, hoor, verder niet. Maar het punt is dat die relatie met de Heer nooit verbroken kan worden. Ook niet door andere broeders. En de verhouding van andere broeders met de Heer kan door ons ook niet verbroken worden. Wij kunnen hen weigeren misschien te accepteren in onze kennissenkring, misschien zelfs in onze gemeenschap. Maar de Heer aanvaardt ze. Ja, dat is wat de schrift leert. Ik zou met u die al die plaatsen wel eens na willen gaan waar die dingen onderwezen worden. Maar daar heb ik lang geen tijd voor, want het staat bijna op elke bladzijde. Dat de Heer aanvaardt, wie het dan ook is, zolang hij gelooft. Dat wil zeggen, ik bedoel natuurlijk op grond van geloof. Als hij een gelovig is, wordt hij geaccepteerd. Al is hij ook een hoer of een tollenaar. De Heer gaat met hem aan tafel. Dat is bijbels. En in 1 Johannes 1 vinden we dezelfde waarheid. Daar wordt gezegd dat niet alleen de Heer Jezus ons gereinigd heeft, omdat hij onze zonde vergeeft. Maar vervolgens ook dat als wij onder die boodschap wandelen, dat als wij in dat licht wandelen, dat wij dan de broeders lief hebben. Dat staat, hè? Als we in dat licht wandelen, in gemeenschap met de Heer, dat we dan de broeders lief hebben. En er staat ook bij hoe, namelijk, er staat er dat het dan geen ergernis in ons is. De betekenis is heel eenvoudig. Je weet hoe het is met liefde. Je weet niet waarom je lief hebt, maar het is nu eenmaal zo. Liefde is vaak niet te verklaren. Je kunt beter ook geen poging ondernemen. Dan gaat de aardigheid er ook aan voor, trouwens. Ja, zo ligt het ongeveer wel. Maar liefde is onverklaarbaar. Liefde ziet over tekortkomingen heen. Niet dat het ze niet onderkent. Men zegt liefde is blind, maar dat is niet waar. Liefde is niet blind. Maar liefde kan tekortkomingen accepteren. Vergeven dus. En als er staat dat als wij leven vanuit die vergeving en in gemeenschap met Christus en in het licht van zijn woord enzovoorts, in zijn licht, dan hebben wij de broeders lief. Dat betekent gewoon dat we geen aanstoot aan hen nemen, dat er geen ergernis in ons is. Kortom, wij accepteren hen zoals zij zijn, omdat wij namelijk ook eens geaccepteerd werden door de Heer zoals wij waren en zoals we misschien nog zijn. En wat door de Heer wordt aangenomen, behoort door ons niet verworpen te worden. Ik wil niet zeggen dat we niet kritiek hebben op het leven van andere gelovigen. Ik wil niet zeggen dat andere gelovigen misschien niet helemaal verkeerd leven. Maar wat ik alleen maar wil zeggen, dat hoe verkeerd ze ook leven, als het gelovigen zijn, dan hebben we ze aan te nemen. En als het gelovigen zijn, dan is er een hele brede basis voor onze gemeenschap. Die gemeenschap bestaat niet uit ons praktische leven, maar bestaat uit onze acceptatie van het woord van God. Dus zolang wij hier het woord van God openen, vraagt niemand zich af, hey, wie is dat eigenlijk en wat voor een man is het, of broeder is dat eigenlijk, hoe leeft hij eigenlijk? Is het wel net de man enzovoort, zorgt hij wel goed voor zijn konijn of weet ik veel. Dat is gewoon Nederlands dan, hè? Zo vraagt men zich dat af. Zolang het woord geopen blijft. Alleen zodra dat dicht gaat, zolang er geen geestelijk contact is, hebben we alleen nog contact op het aardse niveau. En dan kan de een de ander niet zien of luchten. Omdat die vuil is en stinkt. Dat is zo. Maar als wij de Heer kennen en zijn gemeenschap ervaren, leven vanuit onze vergeving van zonde, dan is het niet zo moeilijk om elkaar te accepteren in hem. En dat is wat de schrift ons leert en dat is wat de Heer Jezus ons hier leert. Want laten we maar eens verder lezen. Er staat dat de Heer tot de apostel zegt, tot Petrus zegt, Johannes 13, vers 10. Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Hoewel zijn voeten vuil zijn, wordt hij beschouwd als in zijn totaliteit rein. En daarom worden ook zijn voeten gewassen. En dan staat er, en gijlieden zijt rein, doch niet alle. En dat slaat dan op Judas, die hier nog aanwezig was. En dan gaat het verder in vers 12 met, als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? En wat we eerst moeten verstaan is dus, dat het de Heer is die ons reinigt van onze dagelijkse onreinheid. De onreinheid van onze wandel. Hij reinigt de gelovigen door het bad des waters, door het woord. Maar dan vervolgens staat er, in vers 13, gij heet mij meester en heer. Jullie noemen me meester, jullie noemen me heer. En hij zegt, inderdaad, dat is goed, want dat ben ik ook. Staat er, hè? Want ik ben het. Eigenlijk, want ik ben. En dat is eigenlijk zijn naam, hè? Jehovah, want ik ben. Ik ben die ik ben. Ik ben de Heer uw God. En let wel, ik heb het zojuist uit hoofd geciteerd. In Filippenzen 2 lezen wij dat God hem uitermate verhoogd heeft na zijn gehoorzaamheid tot de dood. En hem een naam gegeven heeft boven alle naam. En waarom heeft hij daar een naam? Waarom draagt hij de naam weer? Waarom heet hij daar weer met zijn naam Heere, Jehovah? Waarom heeft hij een naam? Waarom hebben wij een naam? Opdat we aan zouden geroepen kunnen worden. En God heeft een naam gekregen, onze Heer Jezus heeft een naam gekregen boven alle naam, opdat we hem zouden aanroepen. Ik heb wel eens contact met allerlei officiële instanties en zo. En dan krijg je altijd ambtenaren en zo. Het probleem is dat je nooit de goeie meteen aan de telefoon krijgt. Het kan nog wel eens lang duren voordat je wel de goeie krijgt. En het is vaak al moeilijk om te weten welke de goeie is. Maar als je dat nou weet, moet je die naam onthouden. En als je de volgende keer belt, zeg je, geef mij Jansen even. En dan vraagt niemand meer wie u eigenlijk wel bent. Maar dan verbinden ze je zo door. Ja, maar zo werkt dat. En wij hebben de hoogste naam gekregen die er is. Dat wil zeggen, die is ons bekendgemaakt. De naam van onze Heer Jezus Christus. Die naam roepen wij aan. En wat voor machten er dan ook zijn die ons beschuldigen, we zeggen, geef ons de Heer Jezus Christus even. Even doorverbinden, recht voor de troon, tot daar naderen wij met vrijmoedigheid. Daar is onze voorspraak, daar is degene die ons reinigt. En dat is waar de Heer op zin speelt. Hij zegt, gij heet mij meester en heren. En inderdaad, ik ben. Ik ben die ik ben. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had. Vers 3 was dat, ziet u wel. Nog steeds dezelfde waarheid. En dan staat er, vers 14. Indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Als de hoogste instantie, de Heer Jezus zelf, voeten wast, dan betekent het dat wij inderdaad ook datzelfde werk moeten doen. Voeten wassen. En ik bedoel uiteraard niet letterlijk. Want daar gaat het niet om. Dat is eigenlijk volstrekt onbelangrijk. Het gaat om of we inderdaad elkaar zo zonder meer vergeven. Ja, let wel. Niet tot gehoorzaamheid en tot belijdenis dwingen. Dat staat hier toch ook niet. Maar dat we elkaar accepteren in Christus. Zoals de Romeinenbrief het zegt ook, dat wij degenen die zwak zijn in het geloof moeten aannemen. Waarom? Omdat Christus hen aangenomen heeft. En dan staat er, iedereen staat of valt zijn eigen Heer. En elke broeder en zuster heeft zijn eigen Heer, dat is namelijk de Heer Jezus Christus zelf. En van hem wordt gezegd dat hij machtig is om ons vast te staan. Namelijk, er valt helemaal niemand. Hij haalt helemaal niemand onderuit. En wij behoren dat ook niet te doen. Ik moet denken aan mensen in de Bijbel, ik denk maar even wat weg, dan denk ik aan David, een man naar Gods hart. En hij vermoordde de buurman en ging er met zijn vrouw vandoor. Ja, zo was het wel, het staat allemaal in de Bijbel. Maar het was een man naar Gods hart, niet om wat hij deed, maar omdat hij een gelovige was. En zo zijn de voorbeelden te over, van gewenste mannen. De God van Abraham, Isaac en Jacob was een God van zondaren. Begrijpt u wel? En God stelde hen vast. En God stelt ook ons vast, wie wij ook zijn en hoe wij ook leven. Dat geldt voor ons allemaal. En als wij gelovigen zijn, dan hebben we zo zonder meer de morele verplichting. Het is niet een wet, maar het is een heel vanzelfsprekende zaak. Dat we dan elkaar accepteren in Christus. En als iemand een gelovig is, dan hebben we veel te verdragen. Te verdragen, zei ik. Het probleem is inderdaad dat het niet gaat om het voorbijzien aan de zonden van elkaar. Het is het makkelijkste als we ze niet zien. Maar er is altijd wel iemand die ons opmerkzaam maakt, helaas. Maar het is het makkelijkste als we niks zien. Maar als we wel zien, dan hebben we wat te verdragen. Dat is moeilijk. En dan wordt van ons gevraagd nederigheid, want daar gaat het hier om, hè? Ik heb u een voorbeeld gegeven, staat er. Opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Dat wil zeggen dat hoewel wij persoonlijk niet instemmen met de levenswandel van andere gelovigen, dat we hen toch hebben te vergeven. Dat is geen wetteloosheid. Integendeel, dat is niet het wegdoen van een wet, maar het is ook niet heerschappij van de wet, maar het is nog hoger, het is de heerschappij van de genade. Dat sommigen het verschil niet zien, dat is mijn schuld niet. En er is ook geen reden om dan maar een andere boodschap te prediken. De boodschap is dat we een troon hebben waarop een hoge priester regeert, in genade, op een genadetroon. Dat hij onze zonden wegdoet, vergeeft, ons verdraagt. En de bedoeling is dat wij ook elkander verdragen. Ik ben aan het zoeken naar Colossensebrief, waar dezezelfde waarheid onder woorden gebracht wordt. In Colossense 3, dan wordt in vers 10 gezegd dat wij aandoen de nieuwe mens, op grond uiteraard van de opstanding van Christus. Een nieuwe mens. En dan vers 12. Zo doe dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke beweging der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Zo zou een christen ongeveer eruit moeten zien. En wat moet hij dan verder doen? Elkander verdragen, staat er. Kijk, als alle mensen, alle gelovigen net zo zijn als wij, is er geen probleem. Dan hebben we ze niet te verdragen. Dan gaan we prettig met elkaar om, omdat we nou eenmaal dezelfde interesses hebben. Dan is er geen probleem. En sommige gemeenten werken zo. Dat wil zeggen, als ze vinden dat iemand er niet in past, wordt hij eruit gezet. Wordt hij niet toegelaten. Maar hier staat verdragende elkander. Dat wil zeggen, er is wel iets wat ontscheidt naar de mens. Maar als je de nieuwe mens hebt aangedaan, dan verdraag je elkaar. Dan verdraag je de oude mens. Zo goed als we onze eigen oude mens hebben te dragen en te verdragen, zo hebben we de oude mens van onze broeders en zusters te verdragen. Dat is wat hier staat. Verdragend elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. De Heer heeft me niks gevraagd. Die heeft mij ook niet gevraagd, heb je er wel spijt van, Ab? Hij heeft me niks gevraagd. Want hij heeft zich gegeven voor mij ongevraagd. Toen ik nog een zondaar was, toen ik nog krachteloos was. Ik was nog niet eens geboren. En hij deed mijn zonde weg. Dat is wat gebeurd is. Op diezelfde wijze behoren we elkaar te accepteren in Christus. Dat is inderdaad een verdragen. En dan het volgende vers zegt, en boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaakte, dat wil zeggen, de liefde is de volmaakte band. Dat is wat liefde is. Gemeenschap, een band. Het is dat wat ons met elkaar bindt. En de eenheid van de gemeente en ook de eenheid van een plaatselijke gemeente, om dat woord dan te gebruiken, is afhankelijk van of wij geloven dat de Heer Jezus onze zonden vergeeft. Als we dat geloven, vergeven we ook elkaar. En dan zijn we één in Christus. En dat is wat de Heer op dezezelfde avond nog bidt. Vader, ik wil dat ze alle één zijn. En dat op grond van het hoge priesterschap van Christus. En de Heer spreekt die woorden dan ook uit in het zogenaamde hoge priesterlijk gebed. Hij is degene die verzoening doet voor de zonden des volks. Eenmaal maakt hij ons volkomen rein. Dat is gebeurd. En vervolgens reinigt hij ons steeds opnieuw, te bekwame tijd, zo vaak als maar nodig is. 70 maal 7 maal. Dat wil zeggen, altijd. En dat is wat van onze hoge priester gezegd wordt. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. Er komt geen eind aan. Wat er ook gebeurt, we hebben een vrijmoedige toegang tot hem. Omdat onze gewetens gereinigd zijn. En wat ik u wil vragen is, te proberen om inderdaad elkaar te vergeven. Te accepteren in Christus. Om elkaar te zien zoals de Heer ons heeft gezien. Zodat wij in alle nederigheid inderdaad elkaar ook accepteren. Wetend wie we zelf zijn. En wetend dat wij niet beter zijn dan welk ander ook. Maar dat God ons heeft aangenomen op grond van geloof. Amen.